Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Als ik gewoon mijn hart volg, dan kies ik gewoon de dingen die ingewikkeld zijn.
Ja.
En zodra er iets niet ingewikkelds op mijn pad komt, iets wat heel erg bij me past, iets wat gewild is,
ja,
dan wil ik het niet.
Hallo Bianca.
Wacht even hoor.
We zouden het toch zo doen.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering, aflevering 16.
Wauw.
Van We zouden het toch zo doen. De podcast waarin we het hebben over alles in het leven wat we nu wel onder controle dachten te hebben. Mijn naam is Bianca Schrijver.
Ik ben Tietje Hogendoorn en vandaag in de podcast neem je de weg van het minste weerstand of kies je er op elk kruispunt van je leven er toch weer voor om door dat pad vol rozenstruiken waar allemaal doorns in zitten te gaan en dat je dan dat pad kiest elke keer.
Nou, dat je machete, dat je daar doorheen zwoegt.
Ja, waarom zou je niet je lekker met die stroom mee laten voeren?
Kortom, we gaan het hebben over je gebaande pad volgen. Maar nu eerst, ik heb vorige week echt iets heel kuts meegemaakt. En ik heb het je nog niet verteld, omdat ik het in deze podcast wilde vertellen. Maar ik wil voordat ik dit ga vertellen wel heel even zeggen, er is een trigger warning, namelijk dierenleed.
Maar
als jij niet tegen dierenleed kan, moet je echt eventjes doorskippen.
Kan ik doorskippen?
Oh, Nee, jij kan niet doorskippen.
Gisteravond zei Dick, wilde ook Dick, voordat ik in slaap viel, een heel lang essay uit de Groene Amsterdammer aan me voorlezen over Gaza.
Oh ja, hij heeft het in plaats daarvan gepost op Instagram.
Nee, hij heeft het ook voorgelezen.
Oh mijn god.
Maar ja, vertel maar.
Ik fietste vorige week naar werk. En ik fietste een route die ik nooit fiets. Maar somehow fietste ik die wel. En er stond een vrouw op het fietspad stil. En ik dacht van, oké, nou, er zal wel niks aan de hand zijn. Ik fiets daar gewoon omheen. En toen fietste ik, toen schreeuwde zij, nee! En toen keek ik naar beneden. En toen waren daar net een moeder eend met 4 baby eendjes aan het oversteken. En toen zaten zij in mijn wielen. Ja, het was echt, echt, echt één groot drama. Dat zijn 4 baby eendjes, waarvan er 2 gewoon direct dood waren. Ja, eentje lag nog half te spartelen. En ik schreeuwde het echt uit als een kind.
Ja.
Echt gewoon, ik was weer 5. En ik was gewoon helemaal aan het huilen. Die vrouw was ook aan het huilen. Er was een meid achter mij aan het fietsen die ook aan het huilen was. Dus er stonden allemaal mensen te huilen op een fietspad met dode baby eentjes.
Maar
het was echt
als die vrouw, die was zo van, die zag het, maar ja, nee,
ja,
okay,
die vrouw
geen
zag het.
Blaming, maar
Nee, die vrouw, ja, die was gestopt omdat zij zag gebeuren dat die eentjes wilden oversteken.
Oh.
En ze wilde even kijken hoe het ging. Alleen, ze was dus na die baby eentjes gestopt en niet ervoor. Dus, maar het is niet haar schuld, het is mijn schuld. En ik zei alleen
niet
maar
jouw
zo
schuld, want niet heel, ik wil niet victim blamen naar de baby eentjes, maar een fietspad. Weet je wel.
Ja, maar het was gewoon echt, en ik zei alleen maar, ik zag het echt niet.
Nee,
ik zag het
echt
niet. En ik heb dat echt 1000 keer gezegd.
Ja, dat
maar
snap
toen was
ook
het zo'n ding van, wat moet ik nu doen?
Ja, wat moet je dan doen?
Ja, en toen, dus ik zei toch,
de dieren.
Ja, dat schoot wel door mijn hoofd.
Waarvoor, ja.
Dus toen zei ik dat tegen die meid die achter mij stond en die ook aan het huilen was. Ik zei echt zo, wat moet ik nu doen? En toen zei ze, ik weet het ook niet. En toen, als een soort magische iets, was er een gemeentekarretje die de parken schoonmaakt, die kleinere karretjes, die was daar ineens. Die stopte, die was midden op de weg gestopt. Stapte een man uit, die ging mij uitschelden. Die zei, kan je niet kijken En dan KUT en weet ik veel wat allemaal. Die ging mij echt uitschelden. Maar die was gewoon, zijn primaire emotie was boos. En mijn primaire emotie was huilen en verdrietig zijn. En toen heeft hij dus...
Maar sorry, ik snap het niet zo goed. Zaten deze eentjes zo tussen je spaken?
Nee.
Onder je wiel?
Nee. Ze lagen gewoon op het fietspad nu. Oh. Ik was voorbij gefietst en ze lagen nu op het fietspad. Ja. En maar eentje was dus nog niet helemaal dood. Dus die moest die man doodmaken met zijn voet.
Oh. Maar ook wel een held.
Een held, ja. Want
jij had dat niet willen doen.
Ik had dat echt niet willen doen.
En die moeder... En die moeder stond daar maar. Nee, die moeder eend, stond erbij.
Ja, en die had nog één eentje over.
En wat heb je dan met die... Wat is daarmee dan...
Nou,
zijn
die zijn het water ingegaan.
Zelf, uit zichzelf.
Ik stond daar best wel lang en toen zag ik haar gewoon in het water op een gegeven moment met dat eentje, met één kleintje nog. Ik heb echt de hele dag gehuild.
Ja, dat snap ik.
De hele dag gehuild. Wat het was erg. Ook zo dramatisch, omdat dus drie vrouwen aan het huilen waren midden op het fietspad. En het was zelfs ook zo dat je weet toch wel eens dat je soms een ongeluk ziet gebeuren wat dan niet zo heel erg is. Ja. En dat er, zeg maar, dat jij niet de eerste persoon bent die aan is gewoon mijn fietsen, maar een soort van de vijfde. Ja. En dat je al ziet, dit wordt al geregeld.
Ik ga door.
En dan ga je toch een beetje ongemakkelijk fietsen er dan langs. Dat gebeurde dus nu ook met de mensen die ons drie zagen janken op het fietspad. Die zo, en dan zomaar weg gingen fietsen. Die man was binnen een halve minuut was hij weg. Dus hij heeft die eentjes ook meegenomen, gelukkig.
Okay.
En hij ging maar nog een keertje uitschelden en toen ging hij weg.
Niet zo, ik snap niet. Ja, ik bedoel...
Ja, ik ben uiteindelijk wel blij met hem. En ik alleen maar, meneer, zag het echt niet.
Tuurlijk, het is hartstikke... Kijk, zijn acties...
Toch gek.
Helemaal te gek.
Ja.
Het uitschelden... Kijk, ik snap... Maar kijk, het is lief dat hij voor de dieren opkomt, hè?
Ja.
Maar bedoel, jij stond...
Ik kon het echt niet
je
zien.
Je kan ook wel inschatten dat jij niet expres over eentjes heen gefietst bent. En nogmaals, was het allerslimste plan van die moeder eens... om door baby eentjes over een fietspad heen te laten zeggen. Ik weet het niet.
Nee, ja, ze
want
stond
na
ook
een fietspad
stom.
Komt een autoweg vaak.
Nee, ja, ze kwam van de autoweg. Kwam van de autoweg, stond ze in een klein strookje stoep te wachten, blijkbaar. Toen ging ze oversteken van de fietspaden. En toen is ze blijkbaar teruggelopen, want die vrouw had het dus allemaal gezien.
Ja, maar,
en toen
vrouw,
is het gebeurd.
En
die vrouw die ging dus wegrennen op een gegeven moment, of wegfietsen half. En toen kwam ze later terug, zei ze, ik moest bijna overgeven, dus ik was even weggegaan.
Ja, maar die vrouw had toch ook, want dat denk ik ook van, ze zei tegen jou, stop. Maar ze kan toch ook... ik wil haar niet...
Het is gewoon
oneerlijk dat het allemaal op jouw schouders ligt.
En ik ben niet meer langs die weg gefietst nog. Nee, dat durfde ik echt niet.
Het is gelukkig ook niet een weg die je vaker nam. Kijk, in het begin snapte ik niet waarom je het verhaal daarmee opende. Dat hele verhaal.
Omdat ik dacht, had ik maar die echte weg genomen die ik altijd
en
neem.
En nu is het ook nog eens zo dat die hoeft het dus ook niet meer te nemen. Dus het is extra prettig. Je kunt hem lekker blijven vermijden. Ja. We gaan samen wel even zo naar slachtoffer.
Dank je. Maar sorry voor alle mensen die nu ook een beetje een nare opening hebben. Maar ik moest het toch
ik
even
vind
delen.
Ik vind het wel lekker eerlijk van je. Want soms doe je gewoon iets wat niet helemaal...
Dat is gewoon... Ja, het is niet oké. Maar goed. Sorry mama eentje.
Nou, ik zou mijn update over leven dan kort houden. Maar ik denk dat mensen toch willen weten... Heb ik nou geboden op dat huis vorige week of niet?
Ik weet het ook eigenlijk helemaal niet.
Nee, ik liep hier het kantoor uit... En we waren in het kantoor van tevoren nog even aan het nabespreken. En ik had al mijn zorgen aan jou geuit.
Ja.
Nou, Teun van de keuken die hier ook zat, die had het ook. En die was echt zo van, die had mij ook geadviseerd om
niet
te bieden. Ik weet niet meer zijn argument.
Gewoon als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Dat was
lekker makkelijk praten. Ja. Met al zijn huizen waar hij zelf ook wel voor
aan het opscheppen was.
En toen... Ja. Hebben wij inderdaad niet geboden.
Oh, oké. Okay.
Dik was in eerste instantie erg. Het geeft niet. Maar die middag had ik dus een ander huis gezien.
Ja.
Dus ik app hem de link naar dat huis.
Ja.
En hij was wel even in eerste instantie zo van... Titia. Want kijk...
Want wat was je argument?
Mijn
argumenten
waren,
kopen.
Op dit moment kunnen we echt geen huis kopen, want we zijn gewoon allebei overwerkt. En zodra we iets kopen, gaan we een molen in.
Ja.
Wat we niet in willen gaan op het moment dat we overwerkt zijn.
Ja.
Tweede argument was, waar we op moesten, we moesten zoveel gaan bieden op dat andere huis van vorige week, dat ik het te duur vond. Maar dit huis, wat ik had doorgestuurd, was duurder. En... en kijk, bij dat huis waar we vorige week niet op hebben geboden, daarvan had ik ook, toen ik het eerst zag, was ik echt zo, oh mijn god, kijk dit huis. Ik denk dat was ik echt een week lang
verliefd,
extreem enthousiast geweest. En dat sloeg een dag van tevoren om.
Aha.
Of twee dagen van tevoren. En dit huis was ik ook weer extreem enthousiast over.
Het voelt een beetje als nieuwe hobby's hebben. Ja. Dat je bij elk nieuw ding denkt, yes! En dat je dan na 2 dagen denkt, wat dacht ik?
Ja, en dit huis, dat nieuwe huis wat ik heb, daar toen zei ik ook van, ja, maar nou, ik snapte zijn gevoelens.
Ja.
Maar het huis heeft een aantal dingen waar ik dacht, ja, we moeten er gewoon naar gaan kijken. En ik zou ook tegen hem, je hoeft niet mee te kijken. Ik wil gewoon dan zelf gaan kijken, want het is gewoon een gigantisch huis.
Ja.
In die zin, voor hoe gigantisch het is in de stad, is het betaalbaar.
Ja.
Dat zie je gewoon bijna niet.
Ja.
En je kunt dus een soort bovenverdieping daaraan verbinden. Dit is zeg maar een bovenste verdieping huis waar een berging boven zit. En je kunt dan zo'n trap maken naar die berging. En hij staat dus op funda. Ik weet nog niet hoe het zegt, want iedereen kritiseert me hierover. Maar het staat dus op funda voor... Er staat zo, het is 80 vierkante meter, maar er zit dus een berging boven van 25 vierkante meter. En als je daar een trap naartoe maakt, dan is juist 100 vierkante meter. Nou, kunnen wij ooit een huis betalen van 100 vierkante meter in Amsterdam? Nee, nooit.
En hoeveel kost dit huis?
Het stond in de markt, zoals ze dat zeggen, voor 5,25.
Oh ja.
En daar moet je dan nog heel veel aan verbouwen. Dus dat is echt absurd, maar zeg maar... Nou,
en gaan jullie nu bieden?
Nou, of? We zijn er langs geweest en kijk... Ik heb vannacht weer wakker gelegen, want ik wilde bieden tot en met gisteren.
Ik vind echt dat mensen die biedingen even niet op maandag moeten doen. Want nee. Dan lig jij de hele tijd wakker voordat we de podcast opnamen.
Kijk, het probleem, dit is echt een soort huis op zo'n hele hippe... Of nee, niet een hippe weg, maar zeg maar echt in Amsterdam.
Oh ja, de locatie is top.
Top, en het is een soort bijna een soort lofte ramen aan alle kanten.
In welke
kanten.
Stadstil, kan je dat wel zeggen?
Amsterdam-West.
Ramen
zeg maar volop, alle kanten.
Het licht.
En het is echt een soort, het is bijna een soort loft. En je moet dus helemaal verbouwen. En het is dus, dan heb je een huis van 100 vierkante meter. Maar ik ga je nu alle dingen opnoemen die ik niet zou willen. Nou. Die het wel heeft. Eigenlijk, er is maar één raam van het keuken. Daar zit zon in de middag. Oh. De rest heeft alleen zon in de ochtend. Ah. Maar het heeft dus wel heel veel licht, maar geen zon. En dat is iets wat ik heel graag wilde.
Ja.
Het is 3 trappen lopen. Dat is iets wat ik niet kan en niet wil eigenlijk. Nee. En het ligt zeg maar boven een trambaan en een autobaan. En ik kan niet tegen geluid. En je kunt zoveel isoleren, maar er zal altijd geluid zijn. En 4, Kisa, mijn kat, kan op geen zin... We kunnen niet eens een balkon afsluiten voor haar. Zeg maar, er is niks
dus
voor
ze kan
haar
naar buiten.
Nou, dat zijn alle dingen die
misschien
ik niet zou
kan je
willen.
Wel de zolder voor haar gebruiken als een soort.
Ja, maar de zolder zouden wij dan gaan slapen.
Oh, oké. Okay.
Nou ja, heel verhaal. Maar we gaan waarschijnlijk bieden. Maar we gaan 100.000 euro overboden worden. Waarschijnlijk.
Ja,
alleen, ik wil dat we meer gewend raken aan het bieden.
Dat vind ik dat vind ik heel goed.
En hij zei ook tegen mij: jij voelt gewoon niet dat we nog onder die deal uit kunnen komen. Maar dat kan nog.
Ja.
En dat is heel goed voor.
Exposure therapie is dit voor jou. Nou, dus jij gaat bieden, leuk?
Om 12 uur.
Leuk.
Maar daar genoeg over. Want we gaan, zeg maar, dit heeft ook wel een beetje te maken met het hoofdonderwerp.
Ja.
Dit onderwerp.
Het gebaande pad. Voordat we daar naartoe gaan, eerst even...
Ongevraagd advies.
Wie luistert naar deze podcast? In ieder geval ik. Een man van in de 60 met dochters van jullie leeftijd. Vroeger luisterde ik in de auto naar een team van meiden op de achterbank op weg naar of terug van een wedstrijd. Ze waren mij al snel vergeten en ik genoot van het gekakel achter mij. Dat gevoel krijg ik bij het beluisteren van deze podcast. Want mijn eigen dochters vertellen mij genoeg, maar ze zitten niet meer met hun teamgenoten bij mij op de achterbank. Bedankt voor jullie gekakel en ga zo door.
Oh, jij stuurde mij dit bericht door, Bianca. Ik vond het zo leuk.
Echt tranen in mijn ogen.
En dat... Ze geeft ook maar weer dat duizenden berichten van allerlei leuke vrouwen die onze berichten sturen. Lezen wij die voor? Nee.
Nee, maar zodra er een man van in de 60 vertelt dat hij ons leuk vindt...
Zijn we om. We gaan nooit meer stoppen met deze podcast.
Voor deze meneer. Dit is gewoon onze vader die zegt dat we het goed doen.
Ja.
Maar ik vond het ook gewoon zo leuk.
Heel onverwacht.
Heel onverwacht.
Je kunt het niet voorstellen. En dat is dan ook weer toch onze niet-open-mindedheid.
Ja, dat we denken dat we ook voor mensen zijn die man en 60 zijn.
Ja.
Nou, daar ben ik dus heel erg blij mee. En ik had het er ook over met een vriend. En dat laat het ook weer zien. Vaders van dochters, dat zijn echt super cute mensen.
Ja. Ik zal het er later bij de tips meer over hebben. Maar ik was dit weekend op Pampus. In Pampus.
Ja, dan moet je even uitleggen wat dat is.
Pampus is een eiland.
Ja.
Maar ik ga daar bij de tips meer over uitleggen.
Oh ja, oké. Okay.
Maar ik was hier met mijn familie.
Ja.
En mijn moeder vertelde dat ze luisterde. En toen was het dus wel goed van die dat...
Die disclaimer.
Die disclaimer van de seksaflevering hadden wij gezegd... identificeer je als onze ouders.
Mijn vader hoorde die disclaimer en dacht... nu ga ik juist luisteren.
Ik denk
hij
dat
heeft
mijn moeder...
dus echt geluisterd.
Oh, ik weet niet wat mijn
so
moeder...
So that's great.
That's great. That's great to hit, om te hear.
Om te hearen.
Mijn broer begon... Oh ja, en mijn broer kwam ik dus ook achter. Die luisterde dus ook. Want, en daar wil ik dus nu wat over zeggen. Kijk, jij zei vorige week iets. En toen begon ik meteen met... Geeft hij een krentenbol?
Ja.
Nou,
dat liedje. Een aantal... Een of ander liedje nee, van ja,
daar
Pietje
heb ik een aantal
Bel.
Reacties. Nee, niet. Ik ga het nu vertellen. Oh. Daar heb ik een aantal reacties op gekregen. Maar niet van mensen die wisten wat dit was. Want dat dacht ik. Maar van mensen die... niet wist wat het was, maar wel heel veel erbij voelde. En mijn broer zei meteen, ik luisterde het. En toen Bianca die zin zei, wist ik dat je hiermee ging reageren. En ik ga heel even de hele, het hele essay van Pieter Post. Want het komt dus uit een kinderbandje van Pieter Post.
Okay.
Een postbode en die heeft toen iets gedaan bij de bakker. En het gaat zo...
Dit is heel erg file achterwerk, toch?
Ja, ja. Nou, weet ik niet. Maar het was een bandje in de auto.
Okay.
Geef je hem een krentenbol, leef je met hem mee. En dan gaat hij je vast beschuldigen. Fort de bakkerij uit en kom er terug als je in een goede stemming bent. Dat is het fragment. En eigenlijk gaat het heel erg over het diepere betekenis van dit fragment.
Oh.
Is dat zeg maar eigenlijk geef je hem een vinger en hij neemt je hele hand.
Juist.
Dus geef je hem een krentenbol, leef je met hem mee. En dan vervolgens gaat hij je vast beschuldigen. Dus je doet iets super aardigs, maar dat...
Dit is dus eigenlijk voor kinderen om aan te leren dat het leven... heel donker is. Ja, en dat je niemand moet vertrouwen.
En ik vroeg dus aan mijn broer, ja, waar kwam het nou uit? En hij zei Pieter Post. En dat is dus een kinderbandje.
We gaan het even in de show notes zetten. Misschien staat het wel op YouTube.
Ik had het even snel gezocht, maar ik zou even beter zoeken.
Mijn niche, mijn guilty pleasure is om oude kinder-tv-programma's af en toe op YouTube op te zoeken.
Leuk.
Zo leuk.
Ja, je moet ook je...
Sap de aardwortel, ken je die nog?
Oh ja.
Ja.
Maar
dit
ik had
staat
ook
op YouTube.
Tip voor als je kinderen hebt, moet je ze niet al die programma's laten kijken die nu zijn. Maar je moet gewoon googlen op jouw kinderprogramma's. Dat schijnt veel beter.
Veel langzamer.
En ook leuk voor jezelf.
Ander ongevraagd advies wat we binnenkregen was natuurlijk over de wc's.
De allerlei ongevraagd advies, gewoon opmerkingen.
Ja, de wc maakt veel los, dat snap ik. Want we besteden daar toch weer zeer veel tijd in.
Ja, veel gedachten die je normaal niet deed.
Juist.
Deelt.
We kregen tip dat ik natuurlijk met mijn vingertje zo de toiletbril zo naar beneden tief altijd. Als tip om gewoon een wc-papiertje te pakken en dan met een wc-papiertje de bril aan te raken. Vond ik zo'n logische tip dat ik dacht, hoezo heb ik daar zelf nog nooit over nagedacht? Nee.
Oh, dat doe ik zelf ook.
Ja.
Eén velletje, gewoon één velletje is niet veel materiaal. Je verspilt er niet veel.
Oh ja.
En je gooit het daarna gewoon in de wc en je gaat toch zelf plassen daarna. Dus dan spoel je dat lekker weg.
Precies, dus dat ga ik voortaan doen. En we kregen ook mail van iemand.
Ja,
mail.
En nog een extra tip is dus dat je zo'n bril neemt met zo'n langzame sluiter.
Oh ja.
Dus dan, want ik geef zelfs als
niet
ik,
naar beneden.
Ja, dus zelfs als ik geen papiertje pak, dan geef ik hem echt een milliseconde een zetje met mijn vinger. En dan gaat hij dus zo heel lang zo sluiten.
Ja.
Dat helpt ook.
En we kregen als ander opmerking over zittende... mensen met een penis, dat zittend plassen als man ook niet altijd een succes is. Want heb je een kleine pot, plas je het zo onder de bril door over de rand heen.
Maar
ik snap dit niet. Ben je iets groter geschapen dan dat de pot groot is? Dan denk ik ook, hoe groot ben jij geschapen?
Dat hij dan zo'n beetje met dat puntje, dat dan zo in het water dipt.
Dan zit je...
Dat hij zo groot is. Ja, maar dat is wel wat ze zeggen.
Dan zit je hem naar beneden te... Nee, want hij zegt dan zit je hem naar beneden te duwen... en dan raak je de pot. Nou,
kijk,
lekker hygiënisch.
Ik?
En dan zegt hij komt wel meteen met een oplossing. Als we nou eens afspreken dat er altijd natte doekjes zijn... om de bril schoon te vegen. Zo is dat in mijn huis.
Ja, maar hij gaat er dus vanuit dat het enige wat er gebeurt... is dat er pis op de bril komt.
Ja.
En dat is niet eens mijn zorgen ligt in mijn specifieke omgeving.
Nee, bij mij ook niet. Maar...
Mijn specifieke omgeving is dat ik... dat het gewoon op een gegeven moment rondom je wc naar pis gaat stinken.
Ja.
Omdat er pis op de vloer ligt.
En gewoon ingebakken pis. Hè? Dat is gewoon ook lagen.
Terug naar die piemel.
Ja,
wat ik dus niet begrijp, maar dit is dus... Dit is
onwetendheid van ons, want wij hebben er geen.
En wij hebben hier al eerder in ons leven discussies over gehad... over wat die piemel allemaal doet op de wc.
Ja.
Ik dacht zelf ook altijd, omdat ik dus uit een huishouden kom... waar niet gezeten werd...
Ja.
Ging ik er eigenlijk automatisch vanuit dat, ja, dat het gewoon heel lastig is om zittend te plassen.
Ja, dat
als man,
fysiek
of als
niet mogelijk
iemand,
is.
Ja, met zo'n piemel.
Ja.
Maar later kwam ik erachter dat het gewoon, je gaat gewoon zitten en die piemel valt naar beneden en je plast. En ik ga er vanuit, nu ik er ook langer over nadenk, misschien als je plast gaat die piemel een beetje naar voren.
Door de druk van de plas.
Door de druk van de urine, door die buis. Dat die piemel vanzelf was. Je weet toch al zo'n soort waterslang?
Ja, ja. Die, oh, ja, die gaat ineens ook stijf worden.
Toch?
Ja.
Ja. Dat dat dan gebeurt met je piemel. En dan spis je dus tussen de...
De bril en het pot doorin.
Ja. En als je dus heel groot maar geschapen ik denk bent, dan... zoals die man zegt... Dan
raak je
wordt
hem zo
dan wordt hij ook aan. Een beetje wat stijver van het plassen. En dan tilt hij zo de voorkant omhoog. Van die pot aan.
Ik weet uit mijn eigen omgeving dat dat niet de standaard is.
Dat het niet dat bij normale
piemels
gebeurt.
Kan wel gebeuren.
Het is alleen voor rare piemels.
Nee, we gaan alle niet piemels shamen hier.
Alle piemels zijn equal.
Juist. Maar dat het wel, zeg maar, ik heb ook wel gehoord dat dat kan. Maar dat dat niet de standaard is als je plast. Dat het dus de wc-bril aanraakt. En ik denk ook bij als je dan bang bent dat je tussen de... bril en de pot doorplast, ga je toch gewoon een beetje naar achter zitten?
Ja, of je doet zo met één vinger, duw je zo je piemel een klein beetje naar beneden als je plast. Snap wat ik bedoel?
Ja.
Dat hij gewoon niet, terwijl die omhoog gaat, ja, geeft hem een beetje tegendruk. Maar ja, dan zeggen zij weer, dan moeten wij weer een extra handeling doen.
Maar ik denk dat mannen toch wel lekker vinden om aan de piemel te zitten, zoveel mogelijk.
Okay. Nou, voor de rest hebben we ook veel reacties gehad op de plasneurose, die ja, ik heb gedeeld. Wat ik echt leuk vond dat ik daar...
Iedereen heeft een plasneurose blijkbaar.
Ik heb wel meer reacties gekregen afgelopen week toen ik zei, ik ga nog even plassen. Zeiden ze, moet je wel nu gaan plassen?
Oh ja, dus jij wordt nu ook gecontroleerd door je
maar ik wil hier
omgeving.
Wel bij benoemen dat, kijk, dus het kost heel veel geld om onderweg te plassen. En dus als het geen geld zou kosten om onderweg te plassen, dan zou ik het doen. Maar dit is toch weer het kapitalisme waarin ik vastloop.
Nou, hey, wat een goed bruggetje.
Ja.
Hè?
Naar het hoofdonderwerp.
Ja.
We zouden toch niet het gebaande pad gaan volgen?
Dit was mijn plan, eigenlijk al mijn hele leven, om niet het gebaande pad te volgen. En hoe ouder ik word, hoe meer ik word meegesleurd in het pad. Het systemische pad wat voor ons allemaal is uitgelegd, maar waar ik me niet graag aan wil houden. En ik wil het heel graag hebben met jou deze week over deze struggle.
Ja, en jij zegt nu voor ons allemaal is uitgestippeld. Maar waar wij het in ons voorgesprek eigenlijk al over hadden, is dat het gebaande pad ook heel erg te maken heeft natuurlijk met of je zeg maar...
Hoe goed jij in het maatschappij in het past. Dus kijk, wij zijn cis vrouwen, witte vrouwen uit de middenklasse, uit ook een land wat gewoon rijk is. Dus dan is er al...
Vrij hetero,
cringe. Ja, vrij hetero en cringe. En daardoor is er natuurlijk een soort...
Een pad waar je in mee kan gaan.
Juist.
Want we hadden namelijk een gesprek over feminisme. En we wilden misschien een aflevering doen over feminisme. En toen kwamen we er toch ook wel vrij snel op uit. Dat wij binnen ons feminisme... Dat een van de dingen die wij best wel feministisch vinden... Is dat we heel erg ons eigen pad volgen.
Ja.
Of hebben gevolgd in het leven. En door dat te uiten dat dat dus al feministisch is. En dat komt ook doordat... we vormen dus zeg maar een beetje niet het gebaande pad. We vechten best wel tegen de norm. Maar dat kunnen we eigenlijk vooral doen omdat er gewoon al jarenlang door mensen van kleur, andere vrouwen, zeg maar eerdere golf feministen, gehandicapte mensen,
queer mensen,
dat er heel veel mensen zijn die dus nooit binnen het plaatje vasten. Die hebben heel erg moeten vechten tegen de norm eigenlijk altijd. Of niet moeten vechten, maar ze vallen niet in een mal. Niet
en
automatisch
dus hebben ze hun
in een mal.
Eigen
dus
moet pad
je een
moeten
eigen pad
creëren.
En daar kunnen wij dan weer heel makkelijk in dat pad in voort. Maar in plaats van dat wij ons compleet in die mal... of dat we ons compleet hebben laten meesleuren in alles wat makkelijk voor ons is... zijn wij ook alsnog best wel aan het vechten tegen de norm. En daar willen we het even over hebben. Het klinkt nu een beetje vaag, maar we gaan gewoon even beginnen met het onderwerp.
Juist.
Want Bianca, hoe is dit voor jou? Heb jij het gevoel dat je echt iemand bent... Ik geef een hele retorische vraag. Heb jij het gevoel dat je gewoon de norm bent bevestigd en volgt en het pad volgt?
Nou, nee, tot nu toe niet echt. Ik denk dat ik altijd al een beetje het gevoel heb dat ik er niet helemaal bij hoorde. En ik kwam er vorig jaar achter, waardoor dat komt omdat mijn hoofd gewoon anders werkt dan wat soort van gevraagd wordt van ons. Want ik heb dus ADHD. En daardoor heb ik altijd al een soort van... ben ik altijd anti-dingen geweest. Tot de middelbare school... Ik kom uit een heel diverse wijk in Zuidoost. En ik zat in Weesp op school. Iedereen was wit en iedereen was kak. Dus ik ging me heel erg tegen hun afzetten. Ik vond hun ook allemaal saai. Ik ging clownskleren aandoen. Omdat iedereen grijze kleding aan hadden. En die Red Wing. Ken je dat nog? Die Red Wing laarzen. Dat was heel erg in bij ons. Ugh. En iedereen deed een Vespa natuurlijk. En als student gingen mensen toch snel... kregen partners en gingen samenwonen en zo. Nou, ik was... best wel lang single. En ging me daar dan heel erg afzetten tegen het huisje, boompje, beestje ideaal. En ook wel gewoon nog steeds wel de Nederlandse norm van op tijd komen en dingen voor uitplannen. Dat kon ik gewoon niet zo goed. Dus dan vond ik dat ook, voelde ik me prettiger bij Zuid-Europese landen, zoals Spanje, waar ik heb gewoond ook. Ik ben, in plaats van dat al mijn vrienden een 9-tot-5 baan gingen krijgen, ben ik gaan freelancen. Waardoor je
dat
ook
is
al.
Echt een verschrikkelijke keuze voor je.
Het is echt een verschrikkelijke keuze, maar meer gewoon van. Ik weet nog wel dat er dan allerlei dingen werden gevierd. Er wordt dan gevierd van. Oh, ja. Je bent aangenomen, super cool.
Oh, je hebt een vast contract.
Je hebt een vast contract, gefeliciteerd. Er zijn allemaal etiketten die daar omheen passen. Mensen snappen ook wat ze moeten doen in dat soort sociale situaties. En dan dacht ik, maar ik ben al een jaar aan het freelancen en. Dat zegt ook, daar zegt ook niemand wat over. Nee. Daar heb ik een keertje wel zelf een dinertje gegeven. Omdat ik dus wilde vieren dat ik een jaar ZZP'er was. Omdat ik dacht, jullie moeten ook even voelen dat ik.
Ja.
Dat dit ook een hoe noem je dit? Ik wil het Engelse woord zeggen.
Zeg maar het Engels.
Een accomplishment.
Iets wat je bereikt hebt.
Precies.
Een bereikenis.
Juist. een bereikenis, godver. En nou ja, als mensen gaan samenwonen, krijg je cadeautjes. Ja. Als mensen gaan verloven, zitten daar allerlei sociale structuren omheen. En ik viel er allemaal niet in.
Nee.
En daar was ik ook wel een soort van, ik vond dat soms heel eenzaam. Maar ik vond het ook soms wel heel fijn. Want het gaf mij juist de kans om rond te kijken van hoe ik het dan wel wilde doen. En maar nu ben ik 30 en zit ik in een vaste verkering. En ik voel de klauwen van dit toch wel. Patriarchische, kapitalistische systeem, voel ik zo steeds sterker aan mijn schouders sjorren en mij meesleuren naar een 9-tot-5 baan, een koophuis en een baby.
Maar bedoel je dus dan dat je actief eigenlijk, je was actief je eigen pad aan het volgen en nu.
Ja.
En,
maar ook maar uit noodzaak, omdat ik gewoon allemaal dingen deed
maar
die
je wilde
niet
het ook
de norm
echt.
Waren.
En je dacht ook, dat ga ik altijd blijven doen.
Ja.
En nu merk je dat het makkelijker zou zijn om toch misschien. Maar je zegt alsof het echt een optie voor je is. Maar ik geloof niet dat jij een koophuis kan kopen of zomaar een vaste baan kan vinden. Dit bedoel ik niet heel lullig.
Nee.
Maar zeg maar meer van realistisch.
Nou, maar ik zit dus wel te denken van ja, maar moet ik dan niet misschien. Kijk, ik denk dat het vooral komt omdat ik dus in een hetero relatie zit. Waardoor je dus sneller.
Dat is ook iets waar ik last van heb.
Ja, maar nogmaals, het is heel leuk om in een relatie te zitten. Maar waardoor je dus ook sneller het voorbeeld van wat je al je hele leven terugziet op tv wil nadoen. Dus ik zit dan te denken van, moeten wij niet gewoon 2 jaar lang een 9-tot-5 baan hebben? Even cashen.
Ja, en ook gewoon die het zorgsysteem. Dus als je dan zwangerschapsverlof hebt, dat dan gewoon heel
ja,
relaxed is.
Precies. Al die zeg maar, voordelen die erbij komen kijken. Ik bedoel, met trouwen komen er allerlei belastingvoordelen. Omdat ik een huis kopen blijkbaar. Vriend van mij vertelde dat hij een belasting. Dan krijg je allerlei belastingvoordelen. Allerlei die heeft gewoon €8.000 krijgt hij even terug dit jaar. Heerlijk.
Oh, helemaal zin in om toch te bieden vanmiddag.
Precies. Maar dat is dus ook omdat onze overheid promoot in principe het idee van 2 mensen die samen onder 1 dak wonen en dan kinderen gaan krijgen en een huisdier nemen.
Ja, en zeg maar zo hun eigen broek ophouden. Dat is zeg maar het hele ideaalbeeld van niet de hele overheid, maar van de overheid die nu regeert of zo. Hoe zeg je dat? Zeg maar. En dat zie je natuurlijk wel vaker, toch? Dat mensen heel erg een bepaald ideaalbeeld hebben totdat ze zelf
juist
opeens binnen dat pad vallen. Of binnen die, hoe noemde je dat? Zeg maar, je valt opeens binnen de norm.
Ja, gewoon dat malletje is ineens.
En als het malletje past
jou ineens.
Dan denk je opeens, oh my god, ik hoef niet meer te vechten.
Ja, ik wil wel eventjes een disclaimer zeggen. Ik ben een witte cisvrouw uit de middenklasse. En ik ben geboren in Amsterdam, dus zeg maar. In principe was mijn bedje vrij normaal natuurlijk, waar ik in ben geboren. Maar ik denk gewoon wel dat er, ja, je zeg maar, er zijn altijd wel dingen aan je die net wat anders zijn. Ik wil niet doen alsof ik het zeg maar heel moeilijk heb gehad of zo. Maar dat gezegd hebbende, voel ik dat die identiteiten die ik net heb opgenoemd ineens heel erg om mij heen sluiten en er allerlei ook verwachtingen aan hangen. En ik voel gewoon heel erg dat ik op een soort van 2 splitsing sta. Want de keuzes die ik dan nu ga maken, gaan wel echt invloed hebben over, nou, hoe ver ik dat pad wat voor mij uitgegraven is, ga volgen. Of dat ik dus in die rozenstruik sta met mijn eigen machete nog steeds te vechten.
Ja.
Kijk, mijn droom is.
Dat je blijft vechten.
Nee, Tuurlijk niet, want dat is vet vermoeiend. Maar mijn droom is wel om eigenlijk het liefst zou ik in een community willen wonen en elkaars kinderen opvoeden en zo. Omdat ik gewoon niet geloof in het hele idee van twee mensen zorgen voor één of twee of drie kinderen. Moeten super hard werken en de helft van hun salaris geven aan de crash. En dat is het.
Ja.
Daar geloof ik gewoon niet in. Maar dat is wel een soort van mijn ene keuze voor mijn gevoel. En mijn andere keuze is een soort van vaag idee. Een soort romantisch ideaalbeeld wat ik heb. Geen idee met wie ik een community wil opzetten. Waar, zeg maar. Er zijn allemaal dingen, allemaal vraagtekens bij. En ja, kies ik voor de route van de minste weerstand? Of die van de meeste weerstand, maar wel met een mogelijke, veel fijner iets wat beter bij mij past?
Nou ja, voor mij is het dus heel erg zo dat ik... Jij zegt heel erg van, ik heb altijd ook wel tegen het gebaande pad willen blijven vechten of zo.
Ja, wat echt dodelijk vermoeiend is.
Maar
hoor.
Ik heb dus heel erg het gevoel dat ik echt een simp ben voor het normale pad. En dat ik niet kan... Maar dat
jij weet niet hoe je daar komt.
Dat ik constant denk, ik ga nu heel normaal doen.
Ja.
En dat ik dan toch abnormaal blijf.
Ik ga een huis kopen, maar dat je dan toch zelf saboteert.
De hele dag door. Dus zeg maar, en toen ging het helemaal niet goed. Kijk, als ik gewoon mijn hart volg, dan kies ik gewoon de dingen die ingewikkeld zijn.
Ja.
En zodra er iets niet ingewikkelds op mijn pad komt, iets wat heel erg bij me past, iets wat gewild is,
ja.
dan wil ik het niet.
Ja.
En dat weet ik nog steeds, kan ik nog steeds niet helemaal mijn vinger opleggen of dat dus echt een probleem is van mij. Of dat het een probleem is van wat ik net zei, is dat het gewoon het leven niet helemaal voor mij ingericht is. Maar bijvoorbeeld, ik was eigenlijk vanaf dat ik geboren ben. Nee, maar ik ben in Bennekom geboren. En hoewel ik daar wel veel vrienden had en veel dingen deed, heb ik me best wel, ik denk vooral vanaf mijn tienertijd, eigenlijk wel jong al. Ik had al vrij snel dat ik dacht, ik ga actrice worden. Nou ja, actrice willen worden is natuurlijk ook wel een beetje een standaard droom. Maar ik heb ook wel het gevoel dat de droom ook wel te maken heeft met niet hier, niet willen zijn waar je bent. Mm. En dat je een soort van grotere plannen hebt of zo. Ja. En die plannen hebben te maken met dat er op een andere plek iets anders is waarvan je denkt dat het beter is.
Ja.
En ik had wel ook, ik was wel altijd bezig met als ik weg ben uit Bennekom. Terwijl Bennekom niet per se me slecht behandelde of zo. Maar ik had heel erg het gevoel dat ik daar de aansluiting miste. En dat er iets in mij, een gevoel wat een gevoel wat weg wilde. Een gevoel wat telkens iets anders wilde. Wat nieuws wilde. En dat is gewoon best wel lastig. Want daardoor ging ik er gewoon de hele tijd dingen uitproberen. Het was niet zo dat ik door iemand ooit ontdekt was. Die zei van, jij moet dit echt doen hier.
Ja.
En wel, natuurlijk dat ik dan een keer zo in de theaterstuk van de school zat. En dat dan iedereen was, dat deed je goed. En ik denk inderdaad wel omdat mijn schoolwerk niet per se goed ging. En als ik iets met acteren deed, dat iedereen daar dan heel enthousiast over was. Ik denk wel dat je dan ook wel een beetje zo'n ding geeft. Dat je dan iets wil doen waar je misschien complimenten over krijgt.
Tuurlijk.
Maar in ieder geval, dat was een beetje het begin. En vervolgens heb ik gewoon mijn hele leven lang de hele tijd iets gedaan wat ik ging doen waar niet per se mensen per se op me zaten te wachten.
Ja.
En toen, af en toe als ik dus heel moe ben van het leven en zo, dan denk ik, ik ga gewoon doen. Dan denk ik, mijn strategie is, teacher, je bent ook alleen maar dingen aan het doen waar mensen je niet per se willen hebben. En mijn strategie is dan elke keer zo van, ik ben nu alleen maar dingen aan het doen waar mensen me niet willen hebben en daarom heb ik geen geld.
Ja.
Want dat is eigenlijk mijn grootste probleem over het gebaande pad.
Ja.
Geen geld, geen veiligheid, geen zekerheid. En dan denk ik, maar wat ik dan nu ga doen is ik ga nadenken over waar ik wel gewild ben, maar actief, maar waar ik zelf niet bij wil horen of me te goed wil voelen of eigenlijk zelf denk van nee, maar dat is, ik wil iets anders. En dan ga ik denken, ik ga nu compleet alleen maar de dingen doen met de dingen waar ik zelf, waar mensen mij willen. Dus niet zozeer waar ik naartoe wil, maar waar mensen mij willen. En de laatste keer was, dat weet ik nog heel goed, dat is een paar jaar geleden, toen zat ik er ook weer helemaal doorheen. Ja, en toen ben ik dus gaan solliciteren bij, want een ander ding waar mensen vaak ook wel willen hebben is een soort van social media marketing werk.
Ja.
En toen vond ik op culturelevacatures.nl, waar ik een tijd lang elke maandagochtend op keek.
Ik heb daar ook heel vaak op gekeken, inderdaad.
Dan elke maandagochtend vast afspraak met mezelf. Welke vacatures staan er op waar die ik niet haat?
Ja, ja.
En dan was er een vacature, ik weet niet of ik zomaar alles kan zeggen, maar vast wel. Een vacature van de Filmacademie als marketing en dat persoon. En dat was dan niet 40 fulltime. Uur, maar wel bijna 40 uur.
Dus jij ging solliciteren?
Dus ik ging solliciteren. En ik weet nog heel goed dat ik was door die eerste ronde heen. Oh, en ik hoopte gewoon dat ik niet door die eerste ronde heen zou zijn. En toen kwam die tweede ronde en ik wist gewoon dat als ik aangenomen... Ik wilde ook die tweede ronde niet doen. En ik wist gewoon dat als ik aangenomen zou worden, dat ik het zou moeten doen. Want ik dacht, ja, als ik het niet doe, ik klaag de hele dag tegen iedereen. En ik ben zo ongelukkig. En dan doe ik het niet, terwijl ik weet dat dit het allerbeste is. Dan heb ik gewoon veiligheid. Nou, oh my god, die hele week. Ik had het er dus nog met Dick over gestuurd, over dat ik gewoon echt aan het huilen was. Ik was zo aan het
dat
huilen.
Dat je bang was dat je een baan zou krijgen die je misschien wel semi wilde.
Nou, ik wilde die theoretisch gezien, maar helemaal praktisch niet met mijn gevoel. Er waren allerlei dingen aan die baan die mij dwars zaten in mijn hoofd. En ja.
Heb je het geworden?
Nee, gelukkig niet.
Maar je hebt het gewoon zelf gesaboteerd.
Misschien heb ik het wel afgezegd ook. Dat zou ook nog eens kunnen. Dat ik zelf gewoon nee heb gezegd al.
Ja. Ja.
Maar, en ik weet ook nog dat tijdens het sollicitatiegesprek ik dan had... Kijk, ik had best wel wat advies gevraagd ook aan mensen over het solliciteren. Want ik weet dat als ik solliciteer op een bestaande baan, ik vaak gewoon ook niet word aangenomen omdat ik heel erg overkom als iemand die weggaat. Dat heeft iemand een keer tegen mij gezegd en dat is wel echt waar. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
En een baan wil niet de beste persoon voor de baan.
Die wil de meest stabiele persoon.
Dus ik had er gezegd, ja. Dus ik had heel erg dat ingekleed door te zeggen van, nou, ik heb best wel veel, ik hou heel erg van mijn eigen projecten doen, maar ik ben nu echt klaar voor iets stabiels. En daar ben ik echt naar
heel vaak
zoek.
Het woord zekerheid en stabiliteit. Ja.
En weet je wat die persoon
veiligheid gebruikt? Nou?
Iets wat niet mag, maar mensen hebben ze met een andere zin gevraagd.
Wil je een kind?
Ja, dat hebben ze gevraagd met een andere zin. Toen was ik ook pissig. Toen dacht ik, wil je niet eens meer werken?
Nee, nou ja, dat is ook gelukt. Maar hoe zit het dan nu? Hoe ga jij binnenkort een 9-tot-5 baan?
Nou, jij zei dat jij een 9-tot-5 ben, maar ik ben wel
willen,
echt...
nemen?
Als het op mijn pad komt, komt het op mijn pad. Maar ik... Het heeft ook niet eens te maken met de 9-tot-5 baan, maar ook met de werkplek. Want ik werkte dus een tijdje voor dag en nacht media, een ander podcastbedrijf.
Ja.
En daar deed ik freelance werk. Maar ik wilde daar best wel graag in dienst. En dat heb ik ook heel erg daar aangegeven en zo. Want ik merkte gewoon dat dat een van de weinige plekken was waar als ik dan was. Als ik dan voor me zag dat het een soort vaste baan zou zijn. Er was daar zoveel variatie en er komen zoveel verschillende mensen binnen. En er komen heel veel mensen binnen die ik ook een beetje ken van het leven. En ik heb gewoon heel erg bij banen waar je 4-5 dagen per week naartoe gaat om daar van 9-tot-5 te zijn. Daar voel ik me dan heel... Ik voel het leven, het hele leven, wordt dan meteen een soort nutteloze brei voor mij.
Ja.
Dus dat je dan naar je werk fietst en het voelt voor mij heel erg alsof je iets in... Dat je je leven echt inlevert voor geld. Op het moment dat je zeg maar ergens naartoe gaat waar je ook geen mensen kent met wie je normaal zou omgaan. En daar dan van 9-tot-5 zou zitten en dan weer naar huis gaat en iets doet wat ook niet te maken heeft met wat je echt iets uit je hart wil doen. Dan voelt het echt alsof je tijd inlevert voor geld. En nu doe ik dat natuurlijk ook, maar voel ik veel meer autonomie daarin. En werk ik veel meer uur eigenlijk. en doe ik ook dingen voor merken wat ik misschien aan mezelf niet zou doen. Maar toch omdat ik dat gevoel heb dat ik vrij ben of zo... heb ik toch veel meer het gevoel dat ik dat niet inlever. Ik vind het zo moeilijk om ook mijn vinger erop te leggen, want ik zou het zo graag willen. Ik zou zo en dat was wel bijvoorbeeld bij dag en nacht voelde ik dat wel voor het eerst dat je dus voor een bedrijf kan werken, dus niet voor jezelf.
Juist.
En dat je dat wel kunt voelen.
Ja.
Dus dat je wel kunt voelen, oh, het is leuk om naar werk te gaan en niet van, oh, wat stelt het leven voor? En ik kwam.
Dat je een soort van aan het performen bent dat je werkt. Dat je een soort simulatie instapt. Met allemaal poppetjes die ook zo. Hallo, wil je koffie? Goedemorgen.
Ik heb een tijdje één zo'n echte
dat iemand
baan
een
gehad.
Folder op je bureau legt. En dat je denkt: oh, dit is echt. Hier moet ik nu iets mee.
Ik was echt zo. Ik heb één baan gehad waarbij ik dus ook wist dat ik daar kon blijven en niet weg zou gaan. En dan kwam ik zo binnen en dan zei ik al zo: Hey meid.
Oh my god.
Goedemorgen. En dan was
wat
ik
heb
echt
jij voor lunch mee vandaag?
Ja. Wat heb jij dit weekend gedaan? Ach, wat verdomde weekend. Wat heb jij dit weekend gedaan? Ugh.
Oh my god, donderdag, bijna weekend.
Ja.
Bij ons is het altijd weekend en nooit weekend. Dat heb ik wel het gevoel.
Ja, dus dat ik begrijp niet hoe andere mensen dat doen. Ik kom gewoon compleet in een existentiële crisis terecht op het moment dat ik in een bepaalde soort commitment zit eigenlijk.
Jij bent naar Pampus gegaan dit weekend.
Ja.
Wat is het? Het is een eiland bij Amsterdam, toch?
Ja, bij Muiden in de buurt. Oh, ja. En het is een oud fort.
Ja.
En nou, daar kan je alles over leren als je er naartoe gaat. Maar ik wilde het gewoon tippen als het is een superleuke date.
Ja.
Maar ook een leuke familiedate, want wij zijn met de hele familie gegaan.
Ja.
En je gaat er naartoe met een boot. Je krijgt korting met je museumjaarkaart. Want het is
Leuk. Eigenlijk...
Het is een heel klein eilandje. En je moet een stukje met een boot. En dan ben je daar en dan kan je een rondleiding nemen. Dat hebben wij gedaan. Echt een absolute tip. Hele leuke rondgids. Ik weet niet of je dezelfde krijgt. Hele leuke gids. En die gaat je dan eigenlijk meenemen door dat fort heen. En vertellen over hoe het daar was. En ook natuurlijk uitleggen waar de uitdrukking voor pampus liggen vandaan kwam. Leuk. En we hebben daarna nog even lekker geluncht. En je kunt dus in de zomer ook, dat zou ik nooit doen, maar ik weet dat mensen dit heel leuk vinden, is je kunt daar een nacht kamperen. En ik vond dat ook helemaal niet zo duur. We mogen dan maar een aantal mensen doen, want het is altijd heel snel uitverkocht. En dan krijg je een, dus dan ga je er naartoe met de boot en dan krijg je een soort diner. Het is echt een hele avond en dan, ja. En je kunt daar ook die rondleiding.
Ik kijk daar elke zomer te laat.
Ja, nou ja, naar. Dit is dus je tip, doe het nu.
Ja, dat is goed. Goed dat je het zegt. Mijn tip sluit aan bij de community die ik heel graag wil. Ik was dit weekend met een vriend en toen dacht ik, oh, maar dan ben ik een hele dag met een vriend en ik moet toch allemaal dingen doen. En toen realiseerde ik me, waarom kan ik niet gewoon klusjes doen, dingetjes, het gewone leven met mijn vrienden.
Heerlijk.
Dus ik ben met hem een bril uit gaan zoeken. Want ik moest helemaal geen nieuwe bril, maar ik wilde graag een nieuwe bril. Ik ben met hem naar de markt gegaan, zeg maar, allemaal dingen.
Want moest hij ook iets of hebben jullie voornamelijk dingen
voor jou
gedaan?
Nee, hij ging gewoon met mij
gedaan.
Op pad en hij zei, sleur me mee.
Echt,
nee, hij vond het was met consent.
Oké, okay. Zei... ja, maar ik bedoel, je moet dit dus dan ook andersom doen.
Ja, maar mijn tip is dus, neem je vrienden mee op pad als je klusjes doet of vraag het aan je vrienden zelf.
Heb je nog klusjes?
Heb je nog klusjes? Ik kom met je mee. Ik kom met je mee om je boeken van de bibliotheek weg te brengen. Ik kom met je mee. Nou ja, verzin een random, zoals ze het in het Engels zeggen, errand die je nog moet doen. Neem je vrienden mee en je ziet ze eens een keertje niet aan een koffietje in een restaurant. Dit was het.
Ja, bedankt voor het luisteren. Nou, wij gaan dus zwemmen. Hallo.
Ja, wij hebben een
zwemupdate.
Werkuitje.
Ja, daar gaan we volgende week alles over vertellen. Ik heb een zwembril gekocht. Ja, ik heb al jaren niet gesport. Nee, maanden niet gesport vanwege allerlei fysiotherapeutische klachten. En de fysio zegt dan altijd, ga zwemmen. En dat gaan wij nu doen, want Bianca gaat me uitleggen hoe je dat doet zonder dat je kramp in je nek krijgt. Tot volgende week.
Tot volgende week.
We zouden het toch zo doen.
Meer van dit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.